Wij openen vanavond weer het woord in Zefanja. In de profetie van Zefanja komt ook drietal keren de term de dag des Heren voor, zoals we vorige keer al gezien hebben. En vorige keer hebben we hoofdstuk 1 en in vogelvlucht het tweede deel van hoofdstuk 3 besproken. En daarmee gezien hoe de historische achtergrond was en hoe de profetische lijn naar het toekomstig herstel van het volk zal zijn. En we hebben ook gezien dat in het verleden de Heer een oordeel bracht over Juda en Jeruzalem. En dat dat een heenwijzing is naar de periode van de grote verdrukking, die in dit Bijbelboek aangeduid wordt met de dag van het slachtoffer des Heren in hoofdstuk 1 vers 8. En dat de Heer in die dag bezoeking zal doen over alle ongelovigen onder het volk. Dat hij Jeruzalem met lantaarnen zal doorzoeken, op zoek naar degenen die goddeloos zijn en die geoordeeld zullen worden. En dat ook hun vermogen ten roof zal worden. Daar hadden we vooral de aansluiting met Zacharia 14. Dat het vermogen, het bezit van Jeruzalem ten deel zou vallen aan de heidenen die ten strijde tegen haar verzameld zullen worden. Uit Zacharia 14 vers 1 en 2. En men noemt dit in dit hoofdstuk in vers 18 ook nog ten dagen der verbolgenheid des Heren, waarin de Heer een voleinding zal maken, staat aan het eind van vers 18, een haastige voleinding met de inwoners van het land. En daar hadden we dus ook de verbinding met de woorden uit Jesaja 28 vers 22, waar staat een verdelging die vastbesloten is, die zou komen over de inwoners van Jeruzalem. En ook die naar Daniël 9 vers 27. En dat het tot het einde van de 70ste week, tot de voleinding aan toe, een verwoesting zou zijn over de Joodse staat en in het bijzonder over Jeruzalem. Zo kwamen we dus terecht in de grote verdrukking. En dat is iets wat dus nog heen wijst naar datgene wat nabij is, de dag des Heren. Voor zover de term de dag des Heren hier gebruikt wordt, is het een heenwijzing naar het oordeel des Heren. Wat de dag des Heren zelf, hebben we nog al verschillende keren gezien, vangt pas aan op het moment dat de tekenen in de zon en in de maan en in de sterren geweest zijn. En dat is volgens Matteüs 24 een cruciaal punt in het heilsplan van God. Terstond na de verdrukking van die dagen. Dus dan vangt officieel de dag des Heren aan. Dan nemen we nu de draad op in hoofdstuk 2. Waar we een oproep vinden tot bekering feitelijk. Daar wordt gezegd: doorzoekt u zelf een nauw. Ja, doorzoekt nauw gij volk dat met geen lust bevangen wordt. En daar is natuurlijk lust bedoeld, zoals dat in Psalm 1 ook bedoeld wordt. Hè, dat de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, niet zit op de gestoelte der spotters, diens lust is juist in des Heren wet. Maar bij hen is dat niet zo. Met die lust zijn ze niet bevangen. Ze zijn met lust voor dit leven en voor goddeloosheid bevangen. En dat is heel wat anders. Daarom zegt de Heer hier ook dat dat volk, Juda, Jeruzalem, dat dat met geen lust bevangen wordt voor de Heer. Hebben we ook al eerder gezien, want ze waren ontrouw aan de woorden van God. En daarom kwam het oordeel ook over hen. Het is een oproep die feitelijk hun nog de gelegenheid geeft om zich te bekeren. Maar helaas hebben ze dat in het verleden niet gedaan. Want We weten dat het oordeel door Babel uiteindelijk ook uitgevoerd is. Historisch gezien dat Jeruzalem werd ingenomen. En dat het in de toekomst ook uitgevoerd wordt door die grote legermacht waarvan we in Joël hebben gelezen. Dat die het hele land zal verwoesten en ook de stad Jeruzalem zal binnentrekken, de huizen zal plunderen in overeenstemming met Zacharia 14. En het houdt dus in dat ook de gezindheid van het Joodse volk in de tweede helft van de 70ste week, maar dat is in de eerste helft eigenlijk ook al zo, hè, want anders zouden ze niet de verbond sluiten voor een week met een vijandige vorst notabene, terwijl ze weten dat dat een verbond is met de dood en dat het een voorzichtig verdrag is met de leugen. En ze hebben daartoe tot de leugen hun hoop gesteld. Maar het blijkt uiteraard een ommekeer teweeg te brengen. Want hoe is het nou mogelijk dat je op grond van een leugen zegen kunt ontvangen? Je zou bij de God der waarheid moeten zijn om überhaupt zegen te kunnen ontvangen van Gods wegen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Blijkt uit Jesaja 28 bijvoorbeeld. Maar hier vind je dus nog die oproep. En je zou zelfs nog een lijn kunnen trekken. Dit zijn dan ongelovigen, maar naar het Nieuwe Testament toepasbaar op de tijd van de gemeente. Waarbij dan wedergeboren christenen, de Korintiërs zelfs, opgeroepen worden om zichzelf te onderzoeken of zij wel in het geloof zijn. Beproeft u zelf. En de term staat in 2 Korinthe 13 vers 5. Daar gaat het hier niet over, maar het is een afgeleide waarheid waarbij men bij de Korintiërs naar het vlees wandelde en niet wilde verder groeien, want men had slechts de melk als boodschap geaccepteerd en wilde feitelijk niet de vaste spijs, de verborgen dingen accepteren. En ook hun levenswandel, die van de Korintiërs, was tamelijk vleeselijk, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Ze wandelden naar de mens, zoals de mens van nature wandelt. En daarom zegt hij tegen hen, onderzoek jezelf of je wel in het geloof bent. Daar is zelfs een boodschap aan wedergeboren mensen. Maar hier heb je te maken met een ongelovig Juda, een ongelovig Joods volk, wat zich ook in de 70ste week goddeloos opstelt tegenover de God van Israël, op wie zij feitelijk hun vertrouwen zouden moeten stellen. Maar dat doen ze niet. En daarom nog een oproep. Doorzoek jezelf nou, gij volk, voordat het besluit komt, voortkomt, gelijk kaf gaat de dag voorbij. Dus hou er rekening mee dat het heel snel aanstaande is. Kaf, dat wordt ook door de wind weggeblazen. En kaf wordt in de psalm 1 ook vergeleken met de goddelozen. Met andere woorden, kaf is datgene wat van het koren gescheiden wordt. En dat is, ja, wegwerpelijk. Daar heb je niets aan. Dat gaat door het vuur of het wordt door de wind weggeblazen. En dus kaf is ook hier terecht een aanduiding voor het oordeel wat komt over hen als goddelozen, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over u lieden nog niet komt. Nog niet. Je hebt nog enige tijd om je te bekeren. En we weten dat ook in de eerste helft van de 70ste week de Heer twee getuigen zet in de straten van Jeruzalem, om ook dan het volk opnieuw te wijzen op de onderwerping aan de woorden Gods en om zich aan de Heer toe te vertrouwen. En velen doen dat niet, enkelingen wel. Die zullen dan hun conclusies trekken en het land uit gaan vluchten. Dat kan tot op het midden van de 70ste week volgens Matteüs 24. En hier staat dus ook zo'n soort oproep. Voordat de hittigheid des Heeren toorn over lieden komt, kun je je dus nog bekeren. Die komt nu nog niet. En dan staat in vers 3, zoekt de Heere alle gij zachtmoedigen des lands. Dat is een oproep aan degenen die een zacht gemoed hebben. En dat is iets wat voor gelovigen geldt. En dit is dus een oproep aan het gelovig overblijfsel wat zich daar te midden van bevindt, van dat goddeloze volk. zachtmoedigen zijn degenen die net zoals de Heer Jezus zachtmoedig en nederig van hart zijn. En zich dus openstellen voor het ontvangen van de woorden van God. Want daar heb je een zacht gemoed voor nodig. En niet een stenen hart, maar een vlezen hart. Die zijn recht werken, dat zijn dus gelovigen die leven uit het rechte woord Gods. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Nu hebben we nog tweemaal een aanduiding die ook op de grote verdrukking wijst. De dag van de toorn des Heren. We hebben al eerder gezien dat diezelfde term ook in het bijzonder van toepassing is op de heidenen. Daar komen we straks nog wel op terecht, denk ik. Maar deze term heeft een dubbele toepassing. De dag van de toorn des Heren is hier van toepassing op het Joodse volk in de grote verdrukking. En het is daarna, want dat blijkt ook uit het vervolg van vanaf vers 4 tot en met het eind van hoofdstuk 2, worden ook andere heidense volkeren genoemd, die ook te maken krijgen met de toorn van God vanwege hun goddeloze houding ten opzichte van het volk Gods. En betekent dus dat het een dubbele toepassing heeft. De dag van de toorn des Heren is dus ook een aanduiding van de grote verdrukking hier. Daar hebben we ook nog andere schriftplaatsen van. Dan moeten we even naar Klaagliederen toe bijvoorbeeld. Daar vind je de term ook een aantal keren. Klaagliederen na Jeremia. Het zijn de klaagliederen van de profeet Jeremia, die hij geschreven heeft, uiteraard onder leiding van de Heilige Geest, naar aanleiding van de inname en verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus. En dat toen dus de stad Jeruzalem, Sion, verwoest was. En dat beschrijft hij in deze woorden van klaagliederen. De naam zegt al waarom het een klaaglied is. Hè. Het is gewoon vanwege de verwoesting van de stad en het volk wat weggevoerd is. En de termen komen we in hoofdstuk 1 vers 12 eigenlijk ook al tegen. Daar staat: gaat het uw lieden niet aan, gij allen die overweg gaat? Schouwt het aan en ziet of er smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmede de Heere mij bedroefd heeft ten dagen der hittigheid zijn toorns. Daar heb je de term. En Jeremia leidt eronder als gelovige profeet, hoewel hij vele jaren lang tevoren verkondigd had dat men zich zou bekeren, anders zou het oordeel komen, maar ze hebben dat niet gedaan. En hij heeft dus ook de verwoesting van de stad en de tempel meegemaakt. De koning van Babel had hem zelfs de keuze gegeven om mee te gaan naar Babel en daar een bevoorrechte positie aan het hof te verkrijgen. Maar hij mocht ook blijven in Jeruzalem als hij dat wilde. En dan zou hij het oordeel niet ondergaan. En dat laatste, dat heeft hij inderdaad gekozen. Bij het overblijfsel van het volk, de armste lieden van het volk, heeft hij zich gevoegd. En dat was dus nadat het oordeel van Gods wegen door Babel uitgevoerd wordt. En dat is tevens een type van de woorden die wij kunnen plaatsen in de tweede helft van de 70ste week, de grote verdrukking. Dus de eerste keer, ik wijs ook even op hoofdstuk 2, vers 1 en volgende. Daar staat: hoe heeft de Heere de dochter Sions in zijn toorn bewolkt? Hij heeft de heerlijkheid van Israël van de hemel op de aarde nedergeworpen. En hij heeft de voetbank zijner voeten niet gedacht in de dag zijns toorns. Waarmee dus ook duidelijk is dat de voetbank zijner voeten, wat gewoonlijk ook voor de aarde wordt gezegd, hier verband houdt met de plaats Jeruzalem en het volk Israël, smal gezien Juda. En de Heer heeft die plaats dus niet ontfermd. Geen ontferming gegeven, maar heeft het oordeel, de toorn, laten komen in de dag ten storens. Vers 2. De Heere heeft al de woningen Jacobs verslonden en heeft ze niet verschoond, niet gespaard. Hij heeft de vastigheden der dochter van Juda afgebroken in zijn verbolgenheid. Hij heeft gemaakt dat zij de aarde raken. Hij heeft het koninkrijk en deszelfs vorsten ontheiligd. Het koninkrijk van Juda en de vorsten, het vorstenhuis, het koninklijk huis, heeft hij ontheiligd. Wil zeggen, uit zijn positie weg doen gaan en laten wegvoeren naar Babel. Vers 3. Hij heeft in de ontsteking des toorns de gehele hoorn van Israël afgehouwen. En hoorn staat symbool voor koningschap. Een hoorn staat bij een dier ook op het hoofd. En er staat voor zijn kracht, zijn macht. En we kennen ook bijvoorbeeld 10 hoornen in het boek Openbaring als een beeld van 10 koningen. En nu is het de hoorn van Israël. Het houdt dus verband met het koningschap, het Davidische koningschap, wat hier een afgesneden positie heeft. Hij heeft zijn rechterhand achterwaarts getrokken toen de vijand kwam. Hij is tegen Jacob ontstoken als een vlammend vuur dat rondom verteert. En dan staat er nog in vers 4 en 5, hij heeft zijn boog gespannen als een vijand. Hij heeft zich met zijn rechterhand gesteld als een tegenpartijder, dat hij doodde al de begeerlijke dingen der ogen. Hij heeft zijn grimmigheid in de tent der dochter Sions uitgestort als een vuur. De Heere is geworden voor ons, ja, voor Israël dus, als een vijand. Hij heeft Israël verslonden. Hij heeft al haar paleizen verslonden. Hij heeft deszelfs vastigheden verdorven en hij heeft de dochter van Juda het klagen en kermen vermenigvuldigd. En dat is het gevolg van hun eigen ontrouw geweest. Dat blijkt ook wel uit dit Bijbelboek. Wel, dat was de tweede keer dat de term al voorkwam in klaagliederen. En in vers 22 komen we hem ook nog tegen.
Omdat het over de tent der dochter Sions gaat. Gaat het over de
zevenste
werk van Daniel?
Wil je dat nog een keer herhalen? Ik verstond het niet zo goed.
Omdat het over de tent der dochter Sions gaat.
Ja?
Profetie.
Ja. Ja, de dochter Sions, of de dochter van Jeruzalem, is een van de aanduidingen voor smal gezien Juda. En breed gezien voor Israël, maar dan toepasbaar op het hele koningschap. En we kennen bijvoorbeeld ook de uitspraak in Zacharia. We hebben hem trouwens, meen ik, van je ook gelezen vorige keer. Dat tot de dochter Sions gezegd wordt dat ze zich zouden verheugen. En dat de dochter Jeruzalems blij zou zijn, want zie, uw koning komt. En dat wordt in de eerste komst van de Heer, wordt dat vervuld toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed. Maar het is tevens de profetie voor zijn wederkomst ter verlossing van het volk wat in de nood de naam des Heeren aanroept. En de dochter staat gewoonlijk voor de volgende, de nieuwe generatie. Niet de moeder, maar de dochter. En omdat de dochter dus heenwijst naar de volgende generatie, is het ook een heenwijzing naar de toekomende generatie die zich dan in het Joodse land bevindt. En dat heet specifiek de dochter van Juda, omdat het ook in klaagliederen de beschrijving is van de verwoesting van Juda en met name Jeruzalem. En dat gebeurt in de 70ste week, in de tweede helft ook. De heidenen die zullen de heilige stad, en dat is Jeruzalem, maar liefst 42 maanden lang vertreden. En pas dan komt er een einde aan de tijden der heidenen. Dat de heidenen heerschappij hebben over, of in ieder geval invloed of macht hebben op de situatie in Juda, in de Joodse staat. Dat is vandaag ook zo. De staat van Israël, zoals die dan heet, die staat niet op zichzelf. Die heeft nog bondgenoten. Het worden er wel steeds minder, maar er wordt altijd ook al onderhandeld met andere machten in de wereld om tot een oplossing te komen. En eenmaal zal dat ook gebeuren, hè, dat verbond. Maar betekent dus dat inderdaad de historische situatie over de dochter van Juda, dat die heen wijst naar de grote verdrukking in de toekomst, met het resultaat dat de stad verwoest zal worden. En dat er ook geen inwoner meer zal zijn, want degenen die als gelovig overblijfsel er zijn, die worden ook nog via de gescheurde olijfberg eruit gestuurd. Ze kunnen vluchten naar Azal. Is daarmee je vraag beantwoord? Ja? Oké. Dus vandaar dat het zo beschreven wordt. En dan gaan we nog naar vers 21 van dit hoofdstuk. Daar staat: de jongen en de ouden liggen op de aarde, op de straten. Mijn jonkvrouw en mijn jongelingen zijn door het zwaard gevallen. Gij hebt hen in de dag uw toorns gedood. Gij hebt hen geslacht en niet verschoond, niet gespaard, geen ontferming getoond. De Heer had veel eerder al ontferming beloofd als ze zich zouden bekeren. Maar dat hebben ze geweigerd. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen, als tot een dag eens gezet een hoogtijds. En er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven. En dan moet ik erbij zeggen, van de goddelozen. Want uit het boek zelf blijkt dadelijk dat er wel degelijk een overblijfsel is. En in andere profetieën, onder andere Jeremia 23, staat dat het oordeel des Heren op het hoofd van de goddelozen blijft. Alleen wie zich aan God onderwerpt en zich bekeert, die zal aan de toorn kunnen ontkomen. Dus hier staat ook dat niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven is, die ik op handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. En dan gaan we naar hoofdstuk 4 van Klaagliederen. Dus je ziet dat dit Bijbelboek, behalve een historische waarde, ook natuurlijk een profetische waarde heeft. Het zijn woorden die ook een dubbele betekenis krijgen als je ze ziet in het licht van de toekomst. En zo is het met veel profetieën van Jeremia. Jeremia had te maken met profeten die vals waren, die zeiden tegen het volk vrede en er komt geen kwaad. En we kennen dat uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 3, waar staat: wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, dan zal juist een haastig verderf over hen komen. Vergeleken met de weeën over een zwangere vrouw. En daar staat bij: zij zullen het geenszins ontvlieden. Nee, de goddelozen niet. Maar ook hier, laat ik dat niet vergeten, in hoofdstuk 3, even nog terug. In hoofdstuk 3 zien we ook het gebed van het gelovig overblijfsel, waar Jeremia ook een type van is. Er staat in vers 22: het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. Nou, laten we dat ook net nog gezongen hebben. Groot is uw trouw. Maar hier wordt het dus gezegd door het gelovig overblijfsel, wat wel degelijk uitziet naar de verlossing die de Heere zal geven. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen, uitzien naar de verlossing. De Heere is goed voor degenen die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil, de verlossing des Heeren. En dat is eigenlijk een gebed van het gelovig overblijfsel. En dat wordt ook gespaard, want hoewel dit gedeelte spreekt over de breuk van de dochter mijns volks, in vers 48 van hoofdstuk 3 weten we dat die breuk ook wel degelijk eenmaal hersteld zal worden, maar dat kan ook alleen als ze zich tot de Heere hebben bekeerd.
Waar staat er overal Jod en Gimbel?
Ja, dat zijn alfabetische psalmen. Dat betekent dat de
psalmen.
En nou ja, het is geen psalm, maar dat heb je bij de psalmen ook. En soms al in bepaalde profetieën ook. Het is gewoon de aangeven van het feit dat dat vers in het Hebreeuws met die Hebreeuwse letter begint. En dan valt het op dat het gewoonlijk de volgorde is van het alfabet. Soms is het één vers met die letters, soms is het meerdere versen met die letters, zoals hier het geval is. Ja, als ik nou vers 52 even zie, die ligt bij mij bovenaan, dan zie ik dus 52, 53, 54 begint met de letter Tzadeh. En in het Hebreeuws begint dat vers dus met die letter. En in het volgende begint het met de kof. 55, 56, 57. En de kof, dat is het oog van de naald. Wat gewoonlijk ook staat voor het ontglippen aan het oordeel. Hè. Je moet door het oog van de naald heen gaan, wil je immers behouden kunnen worden, staat in het Nieuwe Testament. Eerder gaat een kameel door het oog van de naald dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk van God. Je moet namelijk je rijkdom opgeven, al wat je hebt aan de Heer overgeven, om wedergeboren te kunnen worden. En zo zijn er wel meer van deze hoofdstukken die zo ingedeeld zijn. En dat valt je dan in het Hebreeuws op, maar in het Nederlands niet. Daarom heeft men die cursieve letter ervoor gezet, om aan te geven dat het een alfabetisch hoofdstuk is.
Sorry hoor, maar is dat nou poëzie? Of is dat nou, want makkelijker gaat een kameel door de... Die krijg je natuurlijk nooit
genoeg van naald heen. Ja, dat is niet poëzie alleen, dat is ook met een betekenis. Want eigenlijk is het zo dat een kameel in het Hebreeuws de letter gimel is. Het woord gimel is de derde letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat als je dat uitspreekt als gamal, dan heb je eigenlijk ons woord kameel. Gamal, kameel. En dat is de betekenis van die letter. En de 100, dat is de kof en dat heeft als betekenis oog van de naald. Dus als je het zo leest...
Zeggen van, want er staat dan van, het is nog makkelijker dan een kameel door het oog van de naald te krijgen dan dat een rijke ingaat. Maar zou je zeggen, dan krijgen die nooit. Ja. Die gaat nooit in. Dan.
Ik wou er nog iets aan toevoegen. De gimel is de 3, moet door de 100. Dan hou je altijd een restant over. 33,33333, 100 gedeeld door 3, weet je wel. Dus dat is rekenkundig gezien eigenlijk onmogelijk. Je krijgt nooit een volkomen deling. En een rijke, die gaat zeer zwaarlijk in het koninkrijk van God, omdat hij zichzelf, zijn rijkdom, het wordt gezegd in het verhaal van de rijke jongeling, niet wil opgeven. Ook al is hij religieus, want hij heeft wel volgens zijn eigen zeggen van jongs af aan gedaan wat in de wet staat. Dat is al een heel groot compliment voor zichzelf trouwens. Maar om zijn leven over te geven en al zijn rijkdom aan de armen te geven en vervolgens de Heer te gaan volgen, dat zag je dus niet zitten en daarom ging je bedroefd heen. En dan gebruikt de Heer deze vergelijking. En een 3 in de 100 is dus eigenlijk 2 Hebreeuwse letters. De gimel en de kof. Er zit dus meer achter. En dat wat normaal eigenlijk niet eens kan, de 3 in de 100, dat wordt dan als een illustratie gebruikt van hoe moeilijk een rijke ongelovige in het koninkrijk kan binnengaan. Ik weet wel dat er ook verhalen bestaan van een poortje wat zo genoemd wordt. Maar daar heb ik zo mijn twijfels bij. Want dan moet namelijk een kameel feitelijk door een klein poortje heen gaan. Moet de last afgelegd worden. Kan er wel een mooi evangelisatieverhaal van maken. Je moet je lasten afleggen bij het kruis en zo. En dan moet hij eigenlijk op zijn knieën door die smalle lage poort heen. Anders kan hij er niet door. En dan moet je je vernederen. En dat is allemaal bijbels waar, dat je je moet vernederen om het koninkrijk God binnen te gaan. Je moet jezelf aan de Heer toevertrouwen. Je eigen lasten bij hem brengen, want hij heeft onze lasten gedragen. Dat is op zich allemaal wel mooi, daar kunnen we een mooi evangelisatieverhaal van maken. Maar de vraag is of dat het echt betekent, omdat feitelijk die gimel en de kof achterwege laat. En dat is nou typisch het woord van God. En die letters vind je hier terug in vele psalmen ook. En dat is alleen een stukje, moet je zeggen, poëzie is het eigenlijk. Ja, het wordt eigenlijk beschouwd als een gedeelte, een hoofdstuk in een Bijbelboek, wat een profetie is, toch als een soort poëtisch gedeelte moet worden gelezen. Daar hebben ze ook wel namen voor, maar daar zal ik je niet mee vermoeien. Want dat zijn stijlfiguren en zo. Gaat erom dat je weet dat het voorkomt. En soms is er een kleine wisseling in de volgorde. Dan heeft dat ook een betekenis. Soms mist één van de letters. Dan heeft dat ook een betekenis. Maar ik wou dat nu verder laten rusten. Want het maakt niet zoveel uit van dit onderwerp. Hè. We gaan verder met waar ik naartoe was. Dat is in hoofdstuk 4. Vers 11 meen ik dat ik zei. Ja. Dat is de letter kaf. Dat betekent hand of handpalm. De Heere heeft zijn grimmigheid volbracht. Hij heeft de hittigheid zijn storens uitgestort. En hij heeft de Sion een vuur aangestoken, het welk haar fundamenten verteerd heeft. En dus ook hier wordt de toorn genoemd, alleen het begrip dag er niet bij. Maar dat hebben we al 3 keer eerder gelezen. Maar laat ik even wijzen op ook de profetische lijn. Als je nou vers 22 leest, dan staat er een belofte. Er staat de touw, dat is de taf, dat is de laatste letter. Wat feitelijk ook een kruis of teken als betekenis heeft. De 400 is dat, ook als getal. En daar staat, uw ongerechtigheid heeft een einde. Dus het is opvallend dat het kruis ook een einde is. En nu wordt het genoemd. Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren. Naar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edom, zal hij bezoeken. Hij zal uw zonden ontdekken. Dus over Sion wordt de ongerechtigheid beëindigd. Maar over Edom, wat model staat ook dikwijls voor de heidenen, dat hebben we in Obadja gezien. In verband met de komst van de dag des Heren over al de heidenen, waar Edom dan ook model voor stond. Daar zou het oordeel wel komen. Edom, dat is feitelijk de naam voor Esau. Degene die het natuurlijke eerst geboorterecht had, maar zijn broeder naar het leven heeft gestaan als nakomeling in de geschiedenis, zie je dat regelmatig terug. Maar als hier staat, uw ongerechtigheid heeft een einde, dan denken wij aan Daniel 9 vers 24 als het goed is, waar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk, van Daniel, dat is Juda, en over uw heilige stad, dat is dan Jeruzalem. En dan wordt er gezegd, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen. En dat is hetzelfde als een einde brengen aan de ongerechtigheid. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En er worden nog een aantal dingen genoemd. Het loopt er uiteindelijk op uit dat ook de Allerheiligste gezalfd zal worden. De heiligheid der heiligheden zal gezalfd worden na 70 jaarweken. Dus pas op z'n vroegst aan het einde van de 70ste week kan dat plaatsvinden, maar dat is ook wel begrijpelijk, want dan komt de Heer inderdaad met zijn voeten op de Olijfberg en zal hij ook verschijnen aan het gelovig overblijfsel in Petra. Dus hier vind je een profetische heenwijzing in vers 22 naar het einde van de 70ste jaarweek. Na 70 weken. En dan wordt wel de ongerechtigheid van Edom bezocht. Daar komt het oordeel over. Dat komt daarna dus. En het geeft dus ook aan dat we te maken hebben met profetische dingen. Als je nou vers 19 leest van dit hoofdstuk, hoofdstuk 4, daar staat, onze vervolgers zijn sneller geweest dan de arenden des hemels. Ze hebben ons op de bergen hittiglijk vervolgd. In de woestijn hebben zij ons lagen in de zin van hinderlagen gelegd. En ik denk dan even aan de woorden uit Matteüs 24, vers 28, waar immers gesproken wordt over de arenden, al waar het dode lichaam is, als een aanduiding van een ongelovige Joodse staat, een dood lichaam. Het is een lichaam, maar er zit geen leven in. Het is een goddeloos volk. Al daar zullen de arenden vergaderd worden. En dan vraag je je af, wat betekent dat dan? Nou, hier vind je de verklaring. Onze vervolgers zijn sneller geweest dan de arenden des hemels. En het zijn dus vijandige volkeren die vervolgers zijn van het Joodse volk. En in de toekomst zijn dat de heidenen die oordeel brengen. In het verleden was dat Babel. En daar vind je een heenwijzing. Je vindt hier ook nog iets anders in vers 11 van hoofdstuk 5. Er staat, zij hebben de vrouwen te Sion verkracht en die jonge dochters in de steden van Juda. Dat gebeurde dus in het verleden ook. Maar in Zacharia 14 vers 2 staat ook dat die heidenen de stad zullen innemen en dat ze de huizen zullen plunderen en de vrouwen zullen schenden. Staat hier ook. In het verleden, maar in de toekomst zal het weer gebeuren. Zijn geen prettige dingen, dat weet ik, maar ja, het woord van God vermeldt het nu eenmaal wel. En als je daaraan denkt, dan zie je dus dat de profetie van Klaagliederen feitelijk zijn definitieve heenwijzing krijgt naar het oordeel in de grote verdrukking. En daarvoor wordt gebruikt de dag van de toorn des Heren. En dat is ook de term die we in Zefania tegenkomen. Je kunt je nog bekeren voordat de dag, namelijk die toorn van de Heer, komt.
En is dat dan in de eerste half van de 70ste week? Wordt dat gezegd?
Ja, dan wordt het hun gezegd.
Of is het nog voor de 70ste week?
Nou, feitelijk ook. Maar kijk, als de gemeente opgenomen is, dan begint de 70ste jaarweek weer te tellen. En we hebben al eerder gezien dat op dat moment er dus feitelijk geen gelovigen meer zijn op aarde. Dus de Heer plaatst er twee uit Openbaring 11, die we dan kennen als een beschrijving van Mozes en Elia. En die zullen ongetwijfeld het volk oproepen om zich te bekeren.
Ja.
Het zijn gezanten van Gods wegen. En dat doen ze dan in die eerste helft, zodat er ook ongetwijfeld dan gelovigen onder het volk zullen zijn die vluchten naar de schuilplaats die de Heer voor hen in de woestijn heeft bereid. Dat kan tot op het midden, zegt Matthäus 24, dat ze zien de gruwel der verwoesting. Dat als dan die in Judea, let op, Judea is, dat die dan vlieden op de bergen. Want als dan zal grote verdrukking wezen. En pas aan het eind van de 70ste jaarweek kunnen ze opnieuw vluchten, omdat dan de Heer wedergekeerd is op grond van hun gebed, hun aanroepen van de Heere. Want de Sion en Jeruzalem zal dan ontkoming zijn. En dan kunnen ze opnieuw naar die plaats vluchten. En het bijzondere is dat je in Zefania nog iets leest. Daar staat in vers 3. Zoek de Heere, al gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. Let op het woordje in, zo staat het er ook. En dat zegt dus niet iets over degenen die ervoor nog vluchten. Ook niet iets over degenen die aan het eind kunnen vluchten. Maar het zegt iets over de gelovigen in de verdrukking. Die dus op dat moment tot inzicht komen. Nu komt het oordeel des Heren. Ja. En zich tot de Heren bekeren. Die kunnen dan niet vluchten.
Nee.
Want dat overleven ze dan niet. En hier staat dat ze dan verborgen zouden worden in de dag des Heren. In de dag van de toorn des Heren. En ja, daarvan lees je ook in Matthäus 24. Wanneer dan gezegd wordt, hij is in de woestijn, over de Heer, dan zegt het woord, ga niet uit.
Nee.
Want als je dan uit wil gaan uit het land, dan overleef je het niet. Terwijl de Heer wel in de woestijn is.
Ja.
En als er achter staat wanneer ze zeggen hij is in de binnenkamer, dat wil zeggen tegenover de woestijn, dat is buiten. En in de binnenkamer is dus in het land, staat erachter, geloof het niet. Want daar is de Heer dan niet. Toch wordt hier gezegd dat ze dan verborgen zullen worden. Of dat ze zichzelf kunnen verbergen. En dat lees je ook in een bepaalde schriftplaats. Dat is in Jesaja 26. En dat is dus het gelovige overblijfsel in de verdrukking. Waarvan sommigen ook gedood zullen worden, maar anderen bewaard worden. Jesaja 26. Vers 16 alleen al zou je daar een hint in moeten geven. Daar staat: Heere, in benauwdheid hebben zij u bezocht. En benauwdheid in het bijzonder, die benauwdheid die over Jacob komt. Hè? De tijd van de benauwdheid voor Jacob uit Jeremia 30 vers 7. Dat is een aanduiding van de grote verdrukking. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als ze nadert tot het baren, smarten heeft en schreeuwt in haar weeën, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Nou, daar heb je toch die bevruchte vrouw uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 weer als een heenwijzing. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Het was geen goede vrucht, het was wind, en wind dat heeft te maken met wind der leer en leegheid en zo. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Want dat was hun beloofd, dat als Israël een gelovig volk zou zijn, dat ze hoofd van alle volkeren zouden zijn, hoog gezet zouden worden. En dan zouden de andere volken voor hen moeten buigen. Dat is nog toekomst. En dan iets verderop in vers 20 staat: Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overga. En hier heb je dus een oproep aan degenen die in de verdrukking tot bekering komen, die zich het beste kunnen verbergen in, dat heet hier in de binnenkamer, waar het ook mogen zijn. En dat dat een klein ogenblik is, nou ja, maximaal 3,5 jaar. Maar goed, gezien op heel de eeuwigheid is het maar een klein ogenblik. En de Heer gebruikt die term ook bijvoorbeeld in Jesaja 54 was het, meen ik. Dat de Heer hen in een klein ogenblik had verlaten, maar dat hij hen met eeuwige ontfermingen zal aannemen, woorden van die strekking. Maar daar is de periode nog veel langer. Maar in verhouding tot de eeuwigheid is het maar een kleine tijd. En hier staat in vers 21, als de gramschap voorbij is, als de toorn voorbij is, staat er: Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan, en zijn plaats dat is dan de hemel, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En hij zal de aarde haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. En dit vers 21 is een beschrijving van de grote verdrukking over de volkerenwereld. En als de gramschap overgegaan is, dan zijn we dus aan het eind van de 70ste jarenweek. Dan is de toorn voorbij. Dan is er verlossing voor degenen die zich tot de Heere hebben bekeerd en in leven gebleven zijn. Want er zijn er ook die in de verdrukking omkomen. En dat zijn de martelaren uit Openbaring 5. Het vijfde zegel, de zielen onder het altaar. En die zullen dan bij de aanvang van de 1000 jaren weer opgewekt worden en met de Heer de 1000 jaar regeren. Samen met de gelovigen uit de heidense volkeren die datzelfde lot zijn ondergaan. Onthoofd om het getuigenis van de Heer Jezus. En dat betekent dat het mensen zijn die dus niet hebben gebogen voor het beeld van het beest en het merkteken niet aanvaard hebben. En dat zijn mensen in die tijd die nog moet komen. En hier zien we dus dat zij dus in de gramschap zich een klein ogenblik kunnen verbergen in de binnenste kamers. En zo staat er Matthäus 24, als ze tegen u zeggen hij is in de binnenkamer, tegenover de woestijn, dan is het dus binnen in het land. Geloof het niet, want daar is de Heer dan nog niet. Hij komt daar pas op zijn vroegst, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan is er voor hen ook verlossing. Nou, terug naar Zefanja. Dus vers 1 tot en met vers 3 van hoofdstuk 2 is vooral een oproep aan het volk van Juda, het Joodse volk, en van Jeruzalem, wat zich dus in de grote verdrukking bevindt, of ervoor nog leeft, en dat men zich deze woorden ter harte zou nemen om zich toch te doorzoeken en zich tot de Heere te bekeren. Want als men de Heere zoekt, dan betekent het dat men dus hem zal vinden als men oprecht zoekt. Ik wil daar nog even bij lezen, Jesaja 55. Jesaja 55, vers 6 en vers 7. Daar staat, dat is ook een algemene waarheid door heel de heilsgeschiedenis heen, maar hier in het bijzonder ook gericht aan het volk van de Heer. Er staat, zoek de Heere terwijl hij nabij is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dus wat houdt het in als je de Heer zoekt? Als je oprecht zoekt, dan zou je hem aanroepen. Want er staat twee keer achter, terwijl hij nabij is. En de Heer is niet ver van een iegelijk van.
Ik heb twee waar hij te vinden is.
Ja, dat, nou ja, goed, dat kan ook. Terwijl hij te vinden is. Maar in mijn Statenvertaling staat, terwijl hij nabij is.
Ja, de tweede keer wel. Ik heb ook Statenvertaling.
Ja, oh ja, het eerste staat terwijl hij te vinden is. Maar ja, als hij te vinden is, dan is hij ook nabij. Dan is hij niet ver. En dat zijn ook woorden die... Wat zeg je?
Hij is niet verder van een iegelijk van ons.
Ja, precies. Handelingen 17. Ja, en daar wordt het gezegd tegen alle mensen als een oproep om zich tot de Heer te bekeren. En vers 7 bevestigt dat. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dus het houdt in, als je de Heer zoekt, dat je hem dus zou aanroepen, en dat je dus je bekeert van je goddeloze weg tot de Heer. Dan zal hij zich over je ontfermen. En geldt ook voor het volk. We kennen de woorden uit Hosea wel. Lo rugama, dat is geen ontferming, wordt toch uiteindelijk weer rugama, ontferming. En lo ami wordt uiteindelijk toch weer ami. Niet mijn volk wordt ami, mijn volk. En die waarheid is alleen van toepassing op degenen die zich inderdaad bekeren. En als men de naam des Heren aanroept, hebben we in Joël gezien, ook in verband met de studie over de dag des Heren, te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, maar er staat erbij, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Want te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Voorwaarde is dus, om überhaupt gered te kunnen worden uit de verdrukking, is, je moet die naam aanroepen. En dan word je behouden. En dan zal de Heer ook verschijnen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zo, gaan we weer terug naar Zefanja. We bladeren zo wat heen en weer, maar ja, dat is nu eenmaal noodzakelijk om het gedeelte wat duidelijker zicht te geven. En dan vanaf vers 4 tot en met vers 15 vinden we een beschrijving van hoe de dag van de toorn des Heren, hoe die feitelijk over de volkerenwereld komt. Eerst wordt genoemd de Filistijnen, lees voor onze tijd en de toekomende tijd de Palestijnen, die leven ook in hetzelfde gebied zoals hier staat vandaag de dag. En daarna wordt gesproken in vers 8 over Moab en Ammon. En in vers 12 wordt gesproken over de Mooren. Gewoonlijk wordt dat aangeduid met Ethiopië ten zuiden van Egypte. Maar het kan ook breder gelezen worden als de zwartere bevolking. Mag je dat nog zeggen vandaag? Zwarte, eigenlijk niet. Maar de bevolking met een donkere huidskleur, is dat, en die vind je dan in Afrika. Er was een kamerling uit Moorenland, die was immers in Jeruzalem Zoals Moriaantje zwart als roet. Ja. We kennen de spreekwoorden wel, we mogen het kennelijk niet meer gebruiken, maar het is voor ons wel duidelijk. En hier staat daarna nog het verhaal over Asser. En als je die versen leest, dan blijkt dus dat het oordeel van de Heer eerst wel over Juda, de Joodse staat, komt, maar daarna vervolgens ook over die andere volkeren. En dat is na de 70ste week, in de periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren. De 33 jaren noemen we dat dan meestal, gemakshalve, waarover we vast nog wel een keer zullen hebben, want die maken ook deel uit van de periode van de dag des Heren.
Ik heb nog even één vraag over vers 3. We lazen Jesaja 26, vers 20.
Ja.
Ik heb er ook bij staan Psalm 27. Dan wil ik even weten of dat ook klopt.
Nou, dan moeten we hem even opzoeken, hè. Psalm 27.
Of dat ook gaat dan over hetzelfde.
Het is hier een mooie psalm van David. Dat de Heer ons, of gelovigen, hem verbergt, gelovigen verbergt.
Ik denk dan ongeveer vanaf vers 5 of
zo. Ja.
Psalm wat?
Psalm 27. Ja, je kunt daar een toepassing van geven. David staat model voor het volk dikwijls, omdat hij de koning van het volk is. En daarom staat hij voor het gelovig overblijfsel van het volk, want David was een gelovige. En zoals Nebukadnezar noem ik het meestal bij, staat voor Babel, omdat hij de koning van Babel was. En zo is met David ook. In vers 4 staat: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent, hij verhoogt mij op een rotssteen. Ik denk wel dat je daar een toepassing van kunt geven, alleen het is niet de enige toepassing. Maar vanwege het begrip verborgene, hij verbergt mij, en vanwege het begrip rotssteen, denk je dan ook aan het gelovige overblijfsel wat in de rotsvesting Sela terechtkomt en daar verborgen wordt. Maar het is niet de enige toepassing.
Maar hij kan wel, je kan dus inderdaad wel leggen naast vers 3 van...
In een bepaald opzicht wel, maar ik zou hem wel tussen haakjes zetten als een afgeleide waarheid.
Ja. Bedankt.
Dan gaan we verder met vers 4 en volgende. Dat doen we wat meer in vogelvlucht. Want Gaza zal verlaten wezen en Askelon zal ter verwoesting wezen. Asdod zal men in de middag verdrijven. En Ekron zal uitgeroeid worden. Het zijn vier van de vijf Filisteense steden. De vijfde stad was Gat. Maar volgens de Bijbel is dat vaker zo, dat Gat ontbreekt als het gaat om de profetieën. Want Gat is feitelijk al een ruïne. Als je op het kaartje van de kopie kijkt, dan vind je daar de afkorting van de plaatsen. Links onderin vind je de letters staan. De G is van Gaza, de A is van Askelon, daarboven As van Asdod. En iets meer naar rechtsboven, daar staat Ekron. En als je Gat zou willen plaatsen, dan ligt die ongeveer waar de Z van LDZ zou moeten zijn. Maar die wordt niet genoemd, omdat die ook vandaag de dag als een ruïne beschouwd wordt. Maar vier van de vijf Filistijnse steden in het verleden zijn steden die zich in Gaza bevinden. Dat staat de Gaza-strook, dat staat in vers 5 feitelijk ook. Wee de inwoners van de landstreek der zee, LDZ, het volk der Gerethim, ook een aanduiding van de Filistijnen, afkomstig van Kreta. Het woord des Heren zal tegen uw lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. En de landstreek der zee, wij noemen dat vandaag de Gaza-strook, zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda. dat ze daarin, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen ze in de huizen van Askelon legeren, als de Heere hun liedergod hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Dus pas na de 70ste week, hè, dan is hun gevangenis gewend, de ballingschap, de verstrooiing, ook het feit dat de heidenen over hen heersen. Dan pas zal het gebied ook weer het eigendom zijn van het gelovig overblijfsel van het huis van Juda. Het hoorde officieel ook tot het erfdeel van Juda. Daarna staat er dus een volgend gedeelte over Moab. Ik heb de beschimping van Moab gehoord en de scheldwoorden der kinderen Ammons. Moab en Ammon staat op het kaartje ook meer rechts van de Dode Zee. Moab ten aan de rechterkant van de Dode Zee, Ammon iets noordelijker. En Edom ontbreekt hier, maar die is dan wat zuidelijker nog dan Moab, ten zuiden van de Dode Zee ook. En dat is tegenwoordig de staat Jordanië. Die drie gebieden in de Bijbel vormen tegenwoordig de staat Jordanië. En die heeft als hoofdstad Amman. En dat verwijst nog naar Ammon. En het zijn notabene familievolkeren, broedervolkeren, omdat Ammon, Ben Ammi heet die van origine, en Moab feitelijk kinderen zijn van Lot en zijn twee dochters nadat ze gevlucht waren uit Sodom. Dus het zijn in zekere zin broedervolkeren, maar ze zouden niet tot de vergadering des Heren behoren, lezen we ook in de schrift, omdat het feitelijk een uit hoererij geboren is, hè. Het is niet de normale manier, laat het zomaar zeggen. En zij hebben zich ook altijd vijandig ten opzichte van het volk Israël en ook in bijzonder ten opzichte van Juda gedragen. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, de God Israëls, Moab zal zekerlijk als Sodom zijn en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheid in een zoutgroeve en een verwoesting tot in eeuwigheid volkomen. En de overige mijns volk zullen hen beroven en het overige mijns volk zal hen erfelijk bezitten. En daarmee weet je dus dat een verwoesting tot een eeuwigheid hier de betekenis heeft van een volkomen verwoesting. Want als het voor eeuwig verwoest is, is er ook geen erfdeel meer. Maar het zal een erfdeel worden voor het overige van het volk, want feitelijk is de oostelijke kant van de Jordaan ook in het verleden al verdeeld over een aantal stammen van Israël. En dat wordt in de toekomst dus opnieuw geregeld. Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed. En ze hebben zich groot gemaakt, staat er. Ze hebben beschimd, hebben zich groot gemaakt tegen het volk des Heren der Heerscharen. Dat is dus tegen Israël of, smal gezien, Juda. Vreselijk zal de Heere tegen hen wezen, want hij zal al de goden der aarde doen uitteren en een iegelijk uit zijn plaats zal hem aanbidden, al de heidenen, alle eilanden der heidenen. En dit is al een heenwijzing naar hoe het uiteindelijk toch gunstig zal aflopen. Wat je hier ziet in vers 11b wil zeggen dat de Heere dus in zijn wederkomst de goden der aarde zal doen uitteren. Dus alle heidense goden, afgoden, die doen geen nut voor de volkeren. In een andere schriftplaats, ik meen Jesaja 13, staat dan ook dat ze zullen ze werpen voor de vledermuizen en wat was er nog meer? Of die vertaling klopt, dat weet ik niet zeker, maar wegwerpen voor niets. Hebben ze er niets aan en een iegelijk staat erachter, uit zijn plaats zal hem aanbidden, al de eilanden der heidenen, al de kustlanden kun je ook lezen van de heidenen, betekent dus dat er ook uiteindelijk een overblijfsel zal zijn, als je het positief leest, een gelovig overblijfsel uit alle volkeren die de Heere zal aanbidden, zoals dat ook in verschillende psalmen naar voren komt, onder andere psalm 22, vers 28 en 29. En in Openbaring 15 staat ook in vers 4 dat al de heidenen zullen komen om de Heere te aanbidden. Maar als je het algemeen leest, dan betekent het dus dat in ieder geval alle heidense volkeren zich moeten onderwerpen aan de Heer, omdat hij dan daadwerkelijk de macht daartoe heeft betoond. Maar ik geloof zelf dat als je dit leest in verband met hoofdstuk 3 vers 9... dat je daar ook een gelovig overblijfsel in mag herkennen. Want er staat hoofdstuk 3 vers 9... gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden... opdat ze allen de naam des Heren aanroepen... en dus zalig worden is de gedachte... opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Moet je nagaan. Alle heidenen zullen eenmaal... gezamenlijk met één schouder, een eenparige schouder, de Heere dienen. Dan gaat het uitsluitend om een gelovig overblijfsel. Anders roep je die naam ook niet aan. En dat is in de duizend jaren het geval, in het geopenbaarde koninkrijk. En dat wordt zo tussen die oordelen door al even vermeld in hoofdstuk 2 vers 11.
Mooie tekst voor de overzongers.
Ja, ja, maar... dat moet je dan wel verbinden met andere schriftplaatsen. De voorwaarde is dat men de naam des Heren zou aanroepen, anders word je niet behouden, immers.
Ja, met al onze overal argumenten halen ze alle teksten aan hun verband.
Allemaal, allemaal. Ja. Geen één uitgezonderd, of ze geven een andere uitleg aan. Hè? Ja. Nou, daarna nog even vers 12. Ook gij moren zult... de verslagenen mijns zwaards zijn. Kortom, ook Ethiopië als dat het land alleen is, ten zuiden van Egypte, maar je kunt het ook breder lezen als de bevolking van Afrika, de zwartere bevolking, zullen onder het oordeel Gods komen. Nou, en daarna vanaf vers 13 nog Asser, daar gaan we het straks even over hebben. We gaan eerst even pauzeren. In hoofdstuk 2 lezen we dus vanaf vers 4 tot en met vers 15 de oordelen van de Heer over een aantal volkeren die ook vijandig zijn geweest ten opzichte van het volk Gods Israël, het Juda. En vanaf vers 13 wordt dan nog over Asser gesproken. Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden. Asser ligt ook in het noorden, ver in het noorden zelfs. En hij zal Asser verdoen. Hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn. Nineveh is de hoofdstad ervan. Historisch gezien was dat in 612 voor Christus. Maar Nineveh en Assur, dat is feitelijk het noordelijke deel van de tegenwoordige staat Irak. En in het midden van haar zullen de kudden legeren, al het gedierte der volken, ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten. Kan ook vertaald worden met haar kapitelen. Dat wil zeggen de hogere plaatsen. Een stem zal in het venster zingen. De verwoesting zal in de dorpel zijn. Als hij haar zederwerk zal ontbloot hebben. Dit is die stad die opspringt van vreugde. Die zeker woont. Die in haar hart zegt. Ik ben het. En buiten mij is geen meer. Nou, dat is een uitdrukking van hoogmoed. Er is maar één die kan zeggen, ik ben het. Dat is de Heer zelf. Hij is de ik ben. En buiten hem is er geen God. En ook de stad van Nineveh was dan een aantal jaren, zelfs eeuwen, een belangrijke stad van een Assyrisch Rijk. Maar toch is ook daar de ondergang weer van gekomen. Hoe is zij geworden tot een woestheid, een rustplaats van het gedierte? En ieder die daar doortrekt zal ze aanfluiten. Hij zal zijn hand bewegen van ontzetting. En hier deze volkeren. De Filistijnen, lees Palestijnen. Ammon, Moab, lees Jordanië. Wat de toekomst betreft. En Moren, goed, dat is dan meer in Afrika te plaatsen. En Assur is meer in het noorden. Heeft te maken met diverse volkeren, waarvan je in andere profetieën ook vele commentaren vindt. Ik wil er wel een paar noemen, dan kun je eventueel voor jezelf noteren. Wat de Filistijnen betreft zou je kunnen lezen Jesaja 14 vers 28 tot 32. Kijk het maar eens na, Jesaja 14 vers 28 tot 32. En ook Ezechiël 25... vers 15 tot 17. Ezechiël 25 vers 15 tot 17. Wat Ammon en Moab betreft, het is niet volledig hoor, maar heb je een paar belangrijke. Ammon en Moab zou je kunnen verwijzen naar Jesaja 11 vers 14. Daar staat dat Israël hen op de schouder zal vliegen. Dat wil zeggen, hen zal bestrijden. Dat is pas nadat ze wedergekeerd zijn in het land. En Jeremia 25 vers 21 zou je ook kunnen noemen. Jeremia 25 vers 21. Nou dan Assur. Daar zou je ook Jeremia 25 vers 26 kunnen aanhalen. Daar staat de term het noorden. Dat is het bekende hoofdstuk over de drinkbeker van de Heer die hij aan alle volkeren laat drinken. En daarmee wordt dus de toorn van God over de volkeren geïllustreerd. En dat vindt plaats in de dag van de toorn van de Heer. Micha 4 zou je ook kunnen lezen. Laten we die maar eens even lezen. Micha 4 is een paar bladzijden terug. Het bekende hoofdstuk. Het is Micha 5. Mijn excuus, ik heb een typfout gemaakt. Micha 5. Vers 4 en vers 5. En Micha 5 vinden we de profetie van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem Ephrata in het eerste vers. En dan wordt in vers 4 over de Heer gezegd: en deze zal vrede zijn. Shalom, de vredevorst. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard en het land van Nimrod, en dat is Babel. En Nimrod is immers degene die Babel stichtte, volgens Genesis 10 al, in vers 10. En die zullen in deszelfs ingangen dus ook het zwaard teweeg brengen. Alzo zal hij, die Heere, die vrede is, ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En dan zie je in vers 7 staan: ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. En dat is hoe het gelovig overblijfsel van Israël in het beloofde land, na de 70ste week, als ze dus weer in het land zijn, ook hun vijandige volkeren kunnen verslaan in de kracht van de Heer. En daar wordt ook onder andere Assur en Nimrod, Babel, bij genoemd. En Assur en Babel vormen samen feitelijk het grootste deel van de tegenwoordige staat Irak. Dus die zal ook het oordeel des Heren ondergaan. Nou, er zijn wel meer schriftplaatsen te vinden. Men lezen Jeremia 25 nog maar eens na. Daar wordt gesproken over die drinkbeker die tot alle volkeren zal komen. En dat zal hem onder het oordeel des Heren brengen. Dan gaan we naar Zefanja hoofdstuk 3. In het eerste vers staat: wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Dat gaat hier niet over Nineveh, want die wordt in het voorgaande vers wel als stad genoemd. Maar uit het verband, als je doorleest, blijkt dat het niet over Nineveh gaat, maar over Jeruzalem. En ijselijke, dat woord ijselijke betekent eigenlijk zich verheffende. Het houdt verband ook met bitterheid. Het is het woord mora, wat met bitterheid mara te maken heeft. En het komt van het werkwoord mara en dat betekent ook zich verheffen. Dus het is een stad die zichzelf verheft, dus hoogmoed. En de bevlekte, dan wel onreine, en de verdrukkende stad, verdrukken, de onderdrukkende stad, dat gaat hier over Jeruzalem vanwege hun inwoners, met name de Leidslieden. Want uit vers 2 en 3 blijkt, en ook uit vers 4, wat ze doen. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heere. Nou, dat kun je moeilijk van Nineveh zeggen, een heidens volk, tenzij je de dagen van Jona meeneemt. Tot haar God nadert zij niet, haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar, haar rechters zijn avondwolven. Nou, die verscheuren betekent dus dat ze met geweld en onderdrukking te werk gaan ten opzichte van de inwoners van het volk, van de stad. Die de beenderen niet breken tot aan de morgen. En dit zijn dus meer politieke leidslieden. En dan vers 4. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. En dat zijn de religieuze leidslieden van het volk. En dan vers 5. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Vorige keer ook gelezen. En hou dat maar in gedachten. Elke dag als het weer licht wordt, is dat een illustratie van de rechtvaardige God. Die er licht is in wezen. God is licht. Er ontbreekt niet, doch de verkeerde weet van geen schaamte. En dan vers 6 tot en met vers 8. Er staat in een blikveld naar de toekomst feitelijk. Het is vertaald met dat het al gebeurd is, maar dat is wel vaker zo in de schrift. Het staat bij God vast, maar het moet eigenlijk nog gebeuren. Vers 6. Ik heb de heideren uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. En dat je het eigenlijk in de toekomende tijd zou moeten lezen, dat blijkt uit vers 8... Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten, want dit ganse land, je mag het ook lezen als de ganse aarde, zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dus dat kennen we eigenlijk enerzijds uit Joël al, hè, dat Joël in hoofdstuk 3 beschrijft dat de Heer alle heiden zal verzamelen in het dal van Jozafat, daar waar hij hen zal oordelen. Dat doet hij aan het eind van de 70ste jaarweek. Volgens Zacharia 14 vers 3 is dat de Heer die heiden die hij gebruikt heeft om Jeruzalem in te nemen zelf nu ook tegen hen strijdt. Omdat het volk hem heeft aangeroepen. En in Joël 3 wordt dat beschreven in relatie tot de komst van de dag des Heren. En dat hij een toevlucht zal zijn voor zijn volk. Dat hebben we al eens eerder gelezen, dus laat ik nu even buiten beschouwing verder. Maar het neemt niet weg dat we ook uit hoofdstuk 2 al zagen dat de Heren, nadat hij zijn volk had verlost, nadat hun gevangenis gewend is, dat hij dan die heidense volkeren zal oordelen. Dat doet hij in de tijd na de 70ste week en voor het begin van de 1000 jaren. Dat heb ik op de kopie ook even weergegeven. Als je er even naar kijkt, dan zie je de lijn van 3,5 twee keer en dan 33. Die lijn loopt dan eigenlijk door. En die 33... Daaronder staat de dag zijn storens in verband met de heidense volkeren. Zoals in Openbaring 6 ook staat, hè, dat als de tekenen in de zon en de maan en de sterren er zijn, dat dan de koningen der aarde, de hogen, de lagen, de machtigen, de dienaren en de slaven en de vrijen, dat die zich willen verbergen in de rotsen en zeggen: het bergen valt op ons, want ze willen de toorn van het lam niet ondergaan. want de grote dag zijns toorns is gekomen. En dat is de aanduiding van de periode na de 70ste week tot de aanvang van de 1000 jaren. En daar komen dus alle volkeren, voor zover men een opstand is tegen de Heer, in aanraking met de wraken, de toorn van God over hen. En dat heet hier de dag zijn storens. En in Zefanje 3 vers 8 staat er: de Heere maakt zich op tot de roof. De toorn over de heidenen wordt dan uitgestort. En dat hadden we in hoofdstuk 2 bij een viertal voorbeelden gezien. Ik heb ze even uitgesplitst. Rechts de Filistijnen volgens 2 vers 4 tot 7. En dan links daarvan het oordeel over Moab en Ammon. 2 vers 8 tot 10. Daaronder de Moren. Het Hebreeuws woord is Kush, gewoonlijk Ethiopië genoemd, ten zuiden van Egypte. Maar het kan ook breder gelezen worden als de, zeg zo al vaker gezegd heb, de Afrikaanse bevolking. Die in opstand zijn tegen de Heeren, afstammelingen van Gam, van Noach. En Assur, Nineveh verwoest. Dat is ook een van de volkeren die genoemd werden. Dat vindt dus plaats in de dag zijn storens met betrekking tot de volkeren. Het bijzondere van Zefanja is dat je leert dat de dag zijn storens een uitdrukking is voor de grote verdrukking over de Joodse staat. Maar ook in het bijzonder in meerdere schriftplaatsen een aanduiding is voor de periode waarin de volkeren onderworpen worden en de toorn des Heren over hen komt. Nou, dan lees je daar dus in dit gedeelte over dat de Heere een oordeel zal brengen over die volkeren. En als je nou eens met me leest Micha 4, weer een paar bladzijden terug. Want de Heer zei dat hij de heidenen zou verzamelen, de koninkrijken zou vergaderen. Volgens Joël is dat dus mogelijk aan het einde van de 70ste week. Maar omdat in Zefanja ook verwezen wordt naar de periode na de 70ste week, zijn er ook wel degelijk schriftplaatsen die daarop wijzen. En in Micha 4, vers 4 staat. Nee, vers 11. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: laat ze ontheiligd worden. Laat ons oog schouwen aan Sion, Jeruzalem. Maar zij weten de gedachten des Heren niet, en zij verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als garven tot de dorsvloer. Dus daar komt het oordeel overheen. Het doel is kaf van koren scheiden, hè? Letterlijk op de dorsvloer. En dan staat er: maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun lieder gewin, de Heere verbannen, en hun vermogen, de Heere der ganse aarde. En dan zie je dus dat de Heer zijn gelovig volk, wat in het land woont, dus bekrachtigt om de vijandige heiden zelfs te verslaan. En het is wel heel treffend dat hoorn ijzer wordt genoemd, en klauwen koper. Als je iets van de profetieën van Daniël weet, dan weet je dat dat uit Daniël 7, dat dat schrikkelijke beest, hè, dat dat ook beschreven wordt met klauwen van koper en ijzeren tanden. En daar waar in de wereld feitelijk gedacht wordt aan een antichristelijk, antigoddelijk wereldrijk onder leiding van het beest, dat in Daniël 7 ook beschreven wordt, dan zie je dat dat ook gekenmerkt wordt door ijzer als beeld van kracht en geweld en wat vermaald en vermorzeld. En koper als een heenwijzing naar waar koper eigenlijk ook voor staat in het statenbeeld van Daniël 2, het Griekse wereldrijk. En dat is feitelijk in de toekomst het herstelde Griekse wereldrijk, wat zich ook kenmerkt met veel geweld, vandaar ook ijzer. En dan zie je dat in de wereld datzelfde beeld wordt gezien, maar dat de Heer zijn volk, wat dan gelovig is geworden in het land, wel degelijk die vijandschap van de volkeren meemaakt. En de Heer zegt van, ik zal uw hoorn, uw kroon, uw koningschap als ijzer maken. En ik zal uw klauwen als koper maken. Dus goddelijke kracht wordt aan het volk gegeven om dat wereldse rijk dat hen vijandig benadert en ook wil bestrijden te overwinnen. Is mooi symboliek meteen. Daniël 7 vind je het in terug. En in een andere plaats, bijvoorbeeld in Jesaja 41 vers 15, wordt de Heer van Israël gezegd dat ze als een dorswagen over de volkeren heen zullen gaan om hen te dorsen. En men heeft er altijd moeite mee gehad van wanneer moeten we dat nou plaatsen? Want dat is aan het eind van de 70ste week niet te plaatsen, want dan kunnen ze maar ternauwernood vluchten. Dat gelovige overblijfsel door de vallei die ontstaat. Als de gescheurde olijfberg gekomen is, kunnen ze daar doorheen vluchten. Dat is om hun eigen leven nog te redden. Maar als ze later in het land geplant zijn als een gelovig volk, in de periode van de 33 jaren, zeg dan maar, dan is er nog steeds vijandschap van andere volkeren. En daarin zal het volk Israël van Gods wegen dus wel degelijk de bekrachtiging ontvangen om hen te verslaan. Daar zijn wel meer schriftplaatsen van. Ik heb er nog één van, dat is in Zacharia hoofdstuk 12. En dan ben ik echt niet volledig. Maar men zit altijd met van wanneer is dat dan? Want in de geschiedenis, ja, zo nu en dan bleek dat wel dat de Heer zijn volk bekrachtigde om vijanden te overwinnen. Maar het gaat hier over alle heidenen, alle volkeren. En dat is inderdaad het probleem wat je tegenkomt, dat ze die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren niet kennen. Sommigen weten er wel iets van, maar meestal lees je in de commentaren op de toekomstige gebeurtenissen dat de 70ste week naadloos aansluit aan het einde dan bij de 1000 jaren. En er zit een periode tussen, anders kom je gewoon in de knoop met de profetieën. En dat is hier ook het geval. En in Zacharia 12, daar staat in vers 2, zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volkeren rondom. Ja, ook zal zij over Juda zijn in de belegering tegen Jeruzalem. Bij of tegen Jeruzalem. Ik zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En alle volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dat is niet aan het eind van de 70ste week. Dat blijkt uit het verband. Maar dat is in de 33 jaren. Te dien dagen, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. Dus ze worden verteerd door het vuur. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. Dat kan niet aan het eind van de 70ste week gebeuren, want dan worden ze juist verslagen. En voor zover men als gelovig overblijfsel dan kan vluchten, heeft men niet de mogelijkheid om hen te verteren. Dat is dus daarna. En daarom staat er ook achter, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. De stad wordt dus herbouwd en zal ook blijven. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en degene die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, dus een held, zeg maar, denk aan Goliath, en het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heren voor hun aangezicht. En goden mag je ook lezen als machtigen. Ze zijn dus bekrachtigd met goddelijke macht in de overwinning op de vijanden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Maar de Heer doet dat. Het is zijn werk, maar hij bekrachtigt zijn volk. Wat dan in het land leeft. En ook Zacharia 12 spreekt niet over de 70ste jaarweek, ook niet aan het einde daarvan, maar veel meer over de periode daarna. Omdat dan Israël in staat is om de heidense volkeren te verslaan. En daar doelt dus Zefanja meer op. Dus ik ga weer even terug naar Zefanja. Daar staat in vers 8 dat de Heer dus de heidenen zal verzamelen om over hen zijn gramschap, de hittigheid, zijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur mijner ijver verteerd worden. Dan moet je het plaatsen in de grote verdrukking. Maar omdat het ook daarna gelezen kan worden, mag je het vertalen met: want de ganse aarde zal door het vuur mijner ijver verteerd worden. En als je dan het boek Openbaring leest en dan denkt aan de 7 bazuinen, de 7 violen, die dan over de wereld worden uitgestort, dan heb je daar beschrijvingen van. Dan vers 9, gewisselijk, dan zal ik al tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen. Dat geldt dus alleen voor het gelovig overblijfsel. Opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. En dan maak je dus al een sprong naar de 1000 jaren. Want dan is er sprake van een gelovig overblijfsel. De scharen die niemand tellen kan uit alle taal en natie en volk en geslacht uit Openbaring 7. Die uit de grote verdrukking voortkomen. Maar op grond van hun geloof recht hebben om het koninkrijk op aarde binnen te gaan. En die zullen dan de Heere dienen. Als een eenheid. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijne verstrooiden mijn offeranden brengen. Daar heb je dus het gelovig overblijfsel uit de moren. Die samen met de dochter mijne verstrooiden, dat wil zeggen de nieuwe generatie van degenen die verstrooid waren onder de volkeren, maar weer terugverzameld zijn, zullen de offeranden brengen. Het woord voor offeranden is het woord mincha. En dat betekent ook spijsoffer. Het kan ook een geschenk zijn, maar het algemeen een offerande. Dat hoeft dus niet noodzakelijk een bloedig offer te zijn, want een spijsoffer is ook geen bloedig offer. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over de hofardij. En gij zult voortaan niet meer verheffen over mijn heilige bergswil. Of om mijn heilige bergswil. Dus de goddelozen uit het volk worden weggenomen. Maar er is een gelovig overblijfsel wat we vorige keer wat nadrukkelijker hebben bekeken vanaf vers 12 tot en met vers 20. In vers 12 staat, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Het is een overblijfsel. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken en hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Dat is de toekomstige situatie van het gelovige overblijfsel van Israël. Het is een compliment hè, dat er staat dat ze geen leugen meer zullen spreken. Terwijl ze voor die tijd in de 70ste week nog op de leugen vertrouwd hebben. Een voorzichtig verdrag met de hel, een verbond met de dood. Op de leugen hebben ze hun vertrouwen gesteld. Nu niet meer. Dan zullen ze dus op de Heere hun God vertrouwen. En dat komt omdat volgens vers 15 de koning Israëls de Heere in het midden van hen is. En dat is Christus dan. Of vers 17, de Heer uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En dat spreekt van de wederkomst van Christus die hen verlossen zal uit de verdrukking en een toevlucht voor hen zal zijn. En dan zal de Heere hun verdrukkers verdoen. Ook dat hebben we vorige keer al gezien. Vers 19 zegt: ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. Ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen, de verdrevenen betekent dat ook, verzamelen. Ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land of op de ganse aarde, want dat wordt ook in de schrift vermeld, waar zij beschaamd zijn geweest, want ze hebben ook onder de volkeren die schaamte gekend. En vers 20 is een prachtige aanwijzing voor de profetische duiding van dit gedeelte. Te dien tijden zal ik jullie dan herwaarts brengen. Te tijden namelijk als ik u verzamelen zal. Dus uit de volkeren terug verzamelen. Zekerlijk zal jullie dan zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer. Dan zijn ze niet meer verstrooid. Zijn ze terugverzameld via Bosra naar het beloofde land. In hun land wonende. Daar worden ze geplant. In hun eigen gebied. En van daaruit zullen ze de Heer ook dienen. En ook de kracht van de Heer ontvangen om de dan vijandige volkeren van rondom. Van zelfs heel de wereld te kunnen bestrijden. En zo zie je dus dat Zefanja nog heel veel toekomstige verhalen vermeld over hoe het in de toekomst zal gaan met zijn volk. Maar ja, in het verleden was het goddeloos en het zal ook in de 70ste week weer zo'n volk zijn met een dergelijke gezindheid. Vertrouwt niet op de Heere, maar sluit verbonden met andere volkeren en dat zal tot hun ondergang leiden. Niettemin, er is en blijft altijd een gelovig overblijfsel, want de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, die zullen ook nog eenmaal in vervulling gaan. Maar dan zou men wel geloven in het ware zaad van Abraham, Christus, de Messias, die ook hun koning, hun held zal zijn. Nou, ik moet het hier vanavond bij laten. We zullen de volgende keer nog een ander gedeelte bespreken. Laten we de Heere dankzeggen.